Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. Het wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18, vers 21 tot en met vers 35. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Dat is de schriftlezing. Eerst stellen we ons onder de tucht en belofte van de heilige wet van God. En daarna zingen wij over het thema van de preek over schuldvergeving uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, na de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genoemd Matthäus 18, te beginnen bij het 21ste vers. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem: ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70maal zevenmaal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. De Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende grepen bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallend aan zijn voeten, bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al de schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen uit Psalm 32, de versen 1 en 2. Vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, dan gaat het weer over vergeving, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het tweede vers, daar gaat het over het gemis aan vrede met God als we onze zonden niet belijden. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Psalm 32, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, vandaag is bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus zondag 51 aan de beurt. Daar lezen we, wat is de vijfde bede? Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen, zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het gaat dus om een dagelijks gebed om schuldvergeving. En dan hebben we drie aandachtspunten vanmorgen. Het eerste punt is de erkenning van de schuld. Het tweede, de vergeving van de schuld. En het derde, de vergevingsgezindheid van de schuldige. De erkenning van de schuld, de vergeving van de schuld en de vergevingsgezindheid van de schuldige. Het gaat dus over de vijfde bede van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dit is een gevaarlijk gebed. Hoe bedoelt u gevaarlijk? Een gebed kan toch niet gevaarlijk zijn? Nou, het gevaar zit in het laatste stuk van de bede. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar zegt Calvijn over. Met deze bede kunnen wij het oordeel over ons afbidden. Want we zeggen eigenlijk, behandel ons, o Vader, zoals wij onze naasten behandelen. Vergeef ons, zoals wij onze naasten vergeven. En daarom lezen we in Marcus 11, vers 26, indien gij niet vergeeft, zo zal ik uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. Dus als wij haatdragend zijn en er niet toe komen om onze naaste vergiffenis te schenken, dan vergeeft ook onze Vader niet. Dat betekent natuurlijk niet dat onze vergeving de reden, de grond is van Gods vergeving. Er staat niet, omdat wij ook vergeven. Maar er staat, zoals wij vergeven. Wij zouden volmaakt moeten zijn in de liefde. Dat zijn we niet. De grond is Gods vergevende liefde. En hoe meer we daarvan ontvangen, des te gemakkelijker valt het om ook onze naasten te vergeven. En daarom is het geen wonder dat Micha in dat aangrijpende hoofdstuk 7 uitroept, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Wij werpen de schuld van onze naasten niet zo graag in de diepte van de zee, nietwaar? Wij halen vaak en ook graag soms oude koeien uit de sloot. Wij komen er telkens weer op terug, maar God niet. Wij zeggen, ik heb het je wel vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. God is zo totaal anders. Hij zegt, ik vergeef het en vergeet het. Ze zijn weg, in de diepten van de zee. De vijfde bede is een gebed van iemand die weet wat vergeving is, die vergeving ontvangen heeft. Ursinus zegt dat mooi in de uitleg van de catechismus in het schatboek. Het gaat erom of wij weer in de genade en de gunst van God, waar wij door onze zonde uitgevallen zijn, hersteld mogen worden. Gaat dit over u? Over jou? Het gaat hier over de dagelijkse bekering van Gods kinderen. Want het gaat hier, weet u nog, om het leven van de dankbaarheid. En omdat we in het leven van de dankbaarheid zoveel tekortkomen, hebben we elke dag schuldvergeving nodig. hier, in de catechismus, is iemand aan het woord die door genade heeft leren roemen, in Gods ontfermende liefde en in het offer van Christus. Het gaat hier om een kind van God, dat God aanspreekt met de vadernaam, onze Vader, goedertierenvader, vergeef ons onze schulden, onze dagelijkse tekortkomingen, onze zonden. O Vader, wij komen zoveel tekort. Help ons toch uw beeld en het beeld van uw Zoon Jezus Christus gelijkvormig te zijn. Vergeef al onze zonden en geef dat wij als uw kinderen in liefde en eensgezindheid mogen wandelen en vergevingsgezind mogen zijn. Ja, dat we uw vergeving mogen smaken en dat ook mogen uitstralen en doorgeven naar anderen. Want gemeente, als we genade ontvangen hebben, dan is de macht van de zonde gebroken. Maar de zonde blijft nog wel een macht, al is het een gebroken macht. De oude mens, weet u, die raken we maar zo niet kwijt. Het begeren van het vlees, zelfhandhaving, ons eigen ik, dat laat zich nog zo vaak gelden. En daarom doen we als ongehoorzame kinderen onze Vader in de hemel zo vaak verdriet. Hij die mij zo lief heeft, doe ik verdriet als ik niet wandel naar zijn geboden. Dat brengt mij elke dag weer op de knieën. Wie eenmaal gewassen is, bezoedelt zich helaas steeds weer. We hebben elke dag nodig om gereinigd te worden. Net zoals de Heere Jezus ons leert om elke dag te vragen om ons dagelijks brood, zo leert Hij ons in het Onze Vader ook dagelijks te vragen om de toepassing van het bloed van Christus. En zo komen we bij de eerste gedachte, de erkenning van de schuld. Want een gebed om vergeving veronderstelt een hartelijk belijden. De Heere wil dat wij onze zonden eerlijk en concreet voor Hem belijden. Dat houdt ons klein voor Hem. Het doet ons steeds groot denken van God, die altijd weer bereid is om onze zonden te vergeven. Alleen, zegt God in Jeremia vers 13, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, uw God, overtreden hebt. Kijk, de woorden die de catechismus gebruikt zijn in feite een aanklacht. Want, als u deze catechismus zondag goed leest, dan ziet u staan schulden, zondaren, misdaden, boosheid. Dat is niet zo verheffend, nietwaar? Laten we die woorden maar eens langsgaan. Schulden. De catechismus spreekt niet zomaar van zonden, maar van schulden. Dat zijn dus geen lichte en vergeeflijke tekorten. Het is schuld. Zondaren. Arme zondaren, zegt de catechismus. Ja, dat is een term waar we wel aardig aan gewend zijn, hè? Want dat wordt vaak gezegd. Wij zijn arme zondaren. Maar ik denk dat er vaak veel te gemakkelijk gesproken wordt over arme zondaren. Ik denk dat we vaak niet beseffen wat dat wil zeggen. En dan is het lippentaal. Dan zijn het rechtzinnige, vroom lijkende woorden. Maar weet u waar het om gaat? Dat we ons daar bewust van worden. Dat het niet langer een term is, maar werkelijkheid. Dat kost tranen en dan wordt het anders. Dan leren we dat onze schuld zo groot is, dat we het nooit meer bij God goed kunnen maken en dat we die schuld niet betalen kunnen. U gaat zien dat u heel uw leven verknoeid hebt. Dat u voor uzelf hebt geleefd. Dat u uzelf hebt gezocht. Dat u uw naaste bedrogen hebt en God verdriet gedaan hebt en hem op zijn hart hebt getrapt, in plaats van dat u hem hebt verheerlijkt. Misschien hebt u in uw gedachten een moord gepleegd. Misschien hebt u de geldgod, de mammon, lief gehad. Ieder uur van de dag zijn wij ongehoorzaam. En misschien hebben we daarbij ook Gods naam nog wel misbruikt. Dan worden het onze schulden. Heel persoonlijk. U gaat de schuld eigenen en erkennen. En u gaat belijden dat u voor de rechter van hemel en aarde niet kunt bestaan. Dan geeft u niet een ander de schuld en niet de omstandigheden de schuld. Maar dan ziet u, ik heb gezondigd. Ik ben schuldig. Maar Christus, hij heeft genoeg gedaan. Hij heeft alles betaald. Waar u erkennen moet, ik kan niet betalen. En ik sta schuldig voor God. Daar heeft de Heere Jezus waarde in zijn bloed. In zijn offer, in zijn priesterlijke werk. En u krijgt hartelijke liefde tot hem en honger en dorst naar hem. Hier in de vijfde bede is God niet meer de rechter die mij veroordelen moet. Maar hier ligt verzoening tussen. Verzoening door voldoening. Door het bloed van Christus. Want hier in deze catechismeszondag spreekt een kind van God. Hier wordt God aangesproken als onze Vader. En dat betekent dat er verzoening is. Vader, vergeef ons onze schulden. Lieve Vader, die mij in Christus verzoend hebt en mij in genade aangenomen hebt. Ik vind het zo vreselijk dat ik niet heiliger leef. Dat ik nog zo vaak in zonde val en dat ik u nog zo vaak verdriet doe. Wat moeten andere mensen er niet van denken wie u bent, als ze vinden dat ik een kind van u ben. Ik leef soms helemaal niet zo. En daar heb ik spijt van, Vader. Geef toch uw geest om mijn leven te heiligen voor u. Mag ik lijken op Jezus Christus, op uw Zoon? Neem mij maar alles af, o Vader, mijn eigen ik. En mijn verkeerde begeerten en alles wat me dwars zit om echt heilig voor u te zijn. Want het zijn misdaden tegen u, o goeddoende God en Vader. Misdaden. Dat is niet overdreven. Wie iets leert van de vergevende liefde van God in Christus, die zegt, ja, zo is het. Misdaden zijn het. U weet beter. En u heeft gezien wat de zonde gekost heeft. Dat het dure bloed van Christus daarvoor heeft gevloeid. Aan het vloekhout van het kruis. En dan slaat u de zonde zwaar aan en dan wordt ze ook bitter. Dan zeggen we niet, nou ja, dat zijn maar tekortkomingen of, nou ja, zo ben ik nu eenmaal, maar dat zijn misdaden. O Vader, ik schaam me zo, ik weet beter en ik ben toch weer in zonde gevallen. Woon toch in mijn hart, o Heere Jezus, en wil zo nabij zijn, dat ik de zonde niet meer doe. En tenslotte de boosheid die mij altijd aankleeft, vergeef ook die. De catechismus wijst hier op onze verdorven aard, de kwade begeerten, de boze lusten, de zondige neigingen, die ook in de harten van Gods kinderen nog steeds niet uitgeroeid zijn. Al zijn we wedergeboren tot een levende hoop, dat oude beginsel van de oude mens is nog niet dood. De oude mens moet dagelijks gekruisigd worden. Hier daalt de catechismus af tot onze zondige natuur, tot die ongehoorzaamheid die misdaden voortbrengt. En zo blijft er ook voor de verst gevorderde in de genade niets anders over dan de zonden te belijden en te zeggen, Vader, vergeef. Dat was de eerste gedachte, de erkenning van de schuld. Nu de tweede gedachte, de vergeving van de schuld. Want, zegt de catechismus, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Wat prachtig dat de catechismus hier gelijk het bloed van Christus noemt. Omwille van het bloed van Christus. Op Golgotha hangt de borg tussen misdadigers. Voor misdadigers. Bent u dat? Herkent u dat? Of vindt u het moeilijk om te buigen voor deze God? Wie kan dat eigenlijk als hij ziet op zichzelf? Het kan ook alleen maar als u ziet op het bloed van Christus. Dan gaat u zich vernederen voor God. Als u die middelste misdadiger ontwaart aan het kruis op Golgotha. Hij die zonder zonde is, volmaakt in liefde, dienst en offeranden. Die zich geeft in de plaats van schuldige zondaren en misdadigers. Die het recht van zijn vader ondergaat. En die zegt, vader, laat mij maar uit uw gemeenschap verbannen worden, opdat degenen die gij mij gegeven hebt, uit mijn doorboorde handen, schuldvergevende liefde mogen ontvangen. Hij bad voor misdadigers. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En weet u, dat gebed is verhoord. Natuurlijk is het verhoord, want het was een gebed van Christus. En het duurt maar even of die misdadiger naast de Heere Jezus begint te bidden, in plaats van te schelden. En daarna slaat de hoofdman over 100 zich op de borst en zegt, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Wat een aangrijpend tafereel, Jezus tussen de misdadigers. En de ene verhardt zich en blijft vloeken, maar de ander gaat buigen en gaat bidden, gedenk mijne. Daar ziet u wat vergeving vermag. Jongens en meisjes, hoe gaan jullie straks de eeuwigheid in? Denk eens aan dat kruistafereel. Twee misdadigers, één links en één rechts van de Heere Jezus, en de één verhardt zich en de ander bekeert zich. Hoe wil jij straks de eeuwigheid ingaan? De één ging er vloekend in, de ander biddend. Hij had vergeving ontvangen. De Heere Jezus heeft het bloed der verzoening aangebracht. En daarin steekt Hij zijn hand ook vanmorgen naar u uit. Hij is telkens de eerste. En Hij zegt ook, oh, kom dan, luister eens. Ik ben vergevingsgezind. Ik wil jou uw misdaden vergeven. Beleid u het. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot, zoals David bad. Dat zegt hij als kind van God, nadat hij in de zonde gevallen is. Hij zegt niet, Heere, vergeef me, want het is maar een klein beetje zonde. O nee, vergeef mij mijn misdaad, Heere, want die is groot. De misdaad wordt groot, als we zien op het lam en op de prijs die hij heeft betaald. Want daar gaat het hier om. Vergeef mij mijn misdaden om het bloed van Christus. En iemand die zegt om het bloed van Christus, die kent de reinigende kracht van dat bloed. Die heeft op Christus gezien, die daar hangt, op Golgotha, voor onze zonden. Die weet, Jezus is voor mij gestorven aan het kruis en heeft de prijs betaald. Hij is van God verlaten, opdat ik nimmer meer van hem verlaten zal worden. Hij is in de drieuurige duisternis geweest, opdat ik in het licht van het leven mag wandelen. Hij riep uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat ik vol verwondering en aanbidding tot in alle eeuwigheid mag uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij aangenomen? Het is alleen om het bloed dat Christus heeft gestort. Wat een oneindige waarde heeft dat offer van Christus. U kunt zalig worden, gemeente. Jij kan zalig worden, meisje, jongen. Wat je ook op je kerfstok hebt. Hoe zwart van de zonde je ook bent. De grootste zondaar kan zalig worden. Ja, de hele wereld kan zalig worden. Want zoveel rijkdom is er in het bloed van Christus. Dat bloed is één keer gestort aan het kruis op Golgotha. Maar hij heeft een oneindige waarde aan zijn verdiensten gegeven. In één keer heeft hij al de schuld van zijn kerk volkomen betaald. Het is volbracht. De schuld is vereffend. De profeet Zacharia zegt in hoofdstuk 13 vers 1... Op die dag zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. U, die strijdt met zonde en onreinheid, die zich daar zo voor schaamt, die zich ervoor schaamt dat u uw vader verdriet doet, omdat u soms dingen doet of denkt die niet goed zijn, die niet volmaakt zijn naar de wil van God en die daaronder lijdt en zegt, Vader, vergeef. Denk dan aan die fontein, Christus bloed, die er is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Er is zoveel vergeving bij God, Hij vergeeft menigvuldiglijk. En daarom kunt u altijd weer bij Hem terecht. Want God weet dat we elke dag opnieuw dat bloed nodig hebben. En die fontein blijft maar gaan. In het kruis van Christus is vergeving. Keer op keer. God zal nooit tegen u zeggen, ben je daar nu alweer? Heb je alweer diezelfde zonde gedaan? Verandert er dan dat dan nooit eens in je leven? Dat doet die trouwe vader niet. Want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe klein van moed en hoe zwak wij zijn van krachten. Hij vergeeft menigvuldig. Hij werpt onze zonden in de diepten van de zee. Ze zijn voor eeuwig weg. Wil ons die zonde om het bloed van Christus niet toerekenen. De schuldheer vergeeft zijn schuldenaar. Hij schrapt de schuld uit zijn kasboek weg alsof ze betaald is. En daarom krijgt de schuldenaar geen straf. Denk aan de gelijkenis die we lazen uit Matteüs 18. Van de schuldenaar met 10.000 talenten schuld. Die werden hem kwijtgescholden. 10.000 talenten, dat zijn miljoenen euro's in deze tijd. Onbetaalbaar. Zo vergeeft God. Hij schrapt het uit zijn boek alsof het betaald is. Alsof? Nee, het is betaald. Door het bloed van Christus. Hij neemt de zonde weg en schenkt gerechtigheid. Vergeving en het eeuwige leven. En dat kan alleen door de voldoening door de middelaar. Onze schuld is hem toegerekend. Hij heeft de straf gedragen. God straft de zonde niet twee keer. De schuld is kwijtgescholden. Eens en voorgoed. En wie in hem gelooft, aan hem wordt de schuld niet meer toegerekend, alsof hij Gods wet in eigen persoon had volbracht. Dat betekent niet dat we niet dagelijks opnieuw moeten bidden. Onze Vader, vergeef ons onze schulden. In dat gebed gaat het er niet om dat God mijn zonden nog niet vergeven zou hebben. Maar het gaat hierom, Heren, mag ik opnieuw de troost daarvan ervaren? Want zonde brengt scheiding tussen God en mijn ziel. Dan kerm ik, Heren, wilt u de schuld wegnemen? Wilt u de zonde weer vergeven? Dan gaat het om de ervaring van de schuldvergeving, om de troost daarvan. Om het dagelijks leven uit de fontein van Christus bloed. En als u die fontein niet elke dag nodig hebt, dan leeft u niet dicht bij God. Ik zeg niet dat u dan geen kind van God bent. Maar u leeft er niet dichtbij. Want als iemand dicht bij God leeft, dan kun je dat zien. Want wie veel vergeven is, die heeft veel lief. En wie veel lief heeft, die bewaart zijn geboden. Het komt in de vruchten openbaar. Het is onmogelijk dat iemand die de vergevende liefde van God in Christus ervaart, aan zijn naaste geen vergeving wil schenken. En niet de minste wil zijn. Dat vooral, gemeente, de minste zijn. Dan legt u alle toorn en haat en wraakgierigheid en jaloezie en haatdragendheid af. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de vergevingsgezindheid van de schuldige. Maar zingen we eerst uit het gebed des Heren, de versen 6 en 10. Vers 6, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer, de boosheid kleeft ons altijd aan. En het 10e vers, ja, amen, trouwe vader, ja, wij maken staat op uw genade. Het gebed des Heren, vers 6 en 10. Is de vergevingsgezindheid van de schuldigen. En dan lezen we in de catechismus, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, in ons merken, in ons ervaren, dat het ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. We lezen over getuigenis van Gods genade in het hart. Dat gaat over het voornemen om de naaste te vergeven. Het geloof en de vrucht van het geloof horen bij elkaar. Eerst over dat woordje gelijk in het gebed van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We hoorden al dat dat woordje gelijk niet betekent dat onze vergevingsgezindheid model staat voor Gods vergevingsgezindheid. Het woordje gelijk betekent ook niet dat het een voorwaarde is voor Gods vergeving. Zo van, eerst moet God mijn vergevingsgezindheid zien en pas dan kan hij mij vergeven. Dat betekent het ook niet. En het geeft ook niet de mate van vergeving aan. Zo van, als u maar een beetje vergeeft, dan vergeef ik ook een beetje. En nog minder geeft dat woordje gelijk de reden of de grond van de vergeving aan. Want de grond van de vergeving is het bloed van Christus, het lam. Wat betekent het woordje gelijk dan wel? Het geeft aan dat onze vergevingsgezindheid de vrucht is van Gods vergevende liefde. Het woordje gelijk wil zeggen, het is onmogelijk om met een hart dat niet bereid is om anderen te vergeven, met een hart vol wraak en toorn en nijd, aan de voet van het kruis te delen in Gods vergevende liefde. Het wil dus zeggen, er is een bepaalde verhouding tussen wat God doet en wat wij doen. Paulus schrijft in Colossenzen 3 vers 13, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En daarom legt de catechismus deze bede goed uit als ze zegt, gelijk wij dit getuigenis van Gods genade, dat hoort dus bij het kindschap, in ons bevinden, dat het ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Dat is een kenmerk van genade. Er kunnen momenten zijn in uw leven dat u denkt, heb ik wel genoeg berouw? Is mijn berouw wel echt? Heb ik wel echt vergeving van zonden ontvangen? En u kunt er onbestreden worden. Maar als u dan toch heel diep in uw hart mag weten, ik ben echt vergevingsgezind naar mijn naaste, ik heb geen vijanden, dan mag u daar een bewijs in zien dat u een kind van God bent. En dat er genade van God in uw hart is. Want dat is vrucht van het werk van Gods genade. En als u uw naaste niet kunt vergeven, dan kan dat twee redenen hebben. Of het zit in de boosheid die ons altijd aankleeft en we leven in het donker. Of, en dat is nog erger, we hebben nog nooit de vergevende liefde van God ervaren. Kom gemeente, onderzoek uzelf eens. Hoe staat het met de vergevingsgezindheid tegenover uw naaste? Hoe vaak bent u bereid uw naaste te vergeven? We lazen over Petrus. 7 keer, Heere Jezus. En mag ik de 8e keer dan zeggen, nou ja, ik blijf niet bezig. Nee, zegt de Heere Jezus. Vergevingsgezindheid is geen kwestie van rekenen, maar van het hart. Vergeef 70 maal 7 maal. Dat betekent, vergeef oneindig. De vergevingsgezindheid van een christen kent geen grenzen. Want Gods vergevingsgezindheid kent ook geen grenzen. Is dat zo bij u? Of zegt u, hoor eens, ik ben benadeeld, ik ben belasterd, ik heb er geen schuld aan. Waarom moet ik tenminste zijn? Waarom zou ik degene zijn die de verzoenende hand uitsteekt? Is dat een vraag voor u? Zie eens op die verzoenende hand van God die hij uitgestoken heeft naar ons. Als eerste naar ons, naar vijanden, om met hem verzoend te worden. Gelijk wij ook vergeven aan ieder die onschuldig is. Wij zijn schuldig elkaar lief te hebben, zegt de Bijbel. En zolang u die rekening aan uw naaste niet betaalt, staat u bij hem in de schuld. Hoe meer u uzelf leert kennen, hoe meer u bereid bent uw naaste te vergeven. En hoe meer u Christus leert kennen, des te meer schaamt u zich. En bent u bereid om van harte te vergeven en de minste te zijn? Nu heeft de catechismus ons twee dingen geleerd. Kijk eens naar uzelf. U bent zondig, schuldig, misdadig, weet u nog? De boosheid kleeft ons altijd aan. Staat u dan nog boven een ander? Dat is het eerste. En het tweede is, kijk eens naar Christus. Hij had geen schuld. Hij was volmaakt. Hij werd geslagen, gespuugd, gegezeld, verworpen en belasterd. Heeft hij teruggeslagen? Heeft hij teruggescholden? Hij was de minste. Hij heeft zich gegeven in zelfopofferende liefde. Kom, breekt dat uw hart niet? Als dat uw hart niet breekt, dan zou ik niet weten wat uw hart wel moet breken. Als u zich niet verzoenen wilt met uw naaste, en u ziet dan op de Heere Jezus, breekt uw hart dan nog niet? Zie toch op het offer van het lam, op het bloed van Christus. Dan breekt uw hart, en dan bent u van harte bereid om alles goed te maken met uw naaste. Gemeente, als u zichzelf kent in het licht van Gods woord en iets hebt geleerd van Gods vergevende liefde, dan hebt u uw naaste niet meer zoveel te verwijten. Dat maakte de Heere Jezus duidelijk in die gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht. Dat was een werknemer van een koning en hij was onbarmhartig, want 10.000 talenten was hij aan zijn heer schuldig. En die miljoenen euro's werden hem zomaar ineens kwijtgescholden. Dat is wat. Hij hoefde de gevangenis niet in. Hij hoefde zijn vrouw en kinderen niet als slaaf te verkopen. En hij hoefde niet op de pijnbank. En hij hoefde geen betalingsregeling te treffen waar hij zijn hele leven onder gebukt zou moeten gaan. Het werd hem allemaal zomaar kwijtgescholden. Hij is vrij man. En vol lof en blijdschap gaat hij naar huis. En dan onderweg naar huis komt hij een collega tegen. Die moet hem nog 100 penningen betalen. Ja, dat is wel serieus geld. Maar veel minder dan die 10.000 talenten. In verhouding is het niets. En wat doet dan die werknemer? Vergeeft hij zijn collega? Vergeeft hij zijn collega die kleine schuld? Nee, wij zouden zeggen, wat ongelooflijk, wat gebeurt hier? Want hij grijpt een beet en zegt, betalen jij, anders ga je naar de gevangenis. En dat kreeg die koning te horen. Toen liet hij die werknemer oppakken. En hij leverde hem aan de pijnigers over, tot hij alles zou betaald hebben. Gemeente? U begrijpt dat Jezus die gelijkenis niet voor niets vertelt. Want de Bijbel en ook deze gelijkenis is ook vandaag nog hoogst actueel. Het komt ook nu nog voor wat met deze gelijkenis wordt bedoeld. Bedenk toch hoe vergevingsgezind God jegens ons is. Als u zien mag dat uw miljoenenschuld door God vergeven is, wat maakt u zich dan druk over die schuld van een paar euro van uw naaste? Zo niet, zegt de Heere Jezus, want dan treft u het oordeel in deze gelijkenis. Want, zegt hij, alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder, zijn misdaden. Amen. Laten we met elkaar bidden. De slotzang is Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Dat is schuldbelijdenis. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. Wij eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.